Marcus hoofdstuk 15 en ik wil maar gelijk beginnen, want ik denk dat we wat veel weer vandaag hebben. Hoe kun je ook uitgesproken raken over de kruisiging van Jezus? Kom, we buigen ons hoofd, we vragen de Heer een zegen en we duiken de prediking in om dat te lezen. Heer, wat een heerlijke tijd hebben wij al mogen hebben in uw woord. Wat een rijkdom. Wat een parels, Heer, in het Oude Testament. En inderdaad, zoals Jeter ook zei, hoe leggen de Joden dit uit? En eigenlijk is de vraag, Heer, hoe legt een ongelovige dit uit? Maar dan ook nog iemand, Heer, die het in hun handen gekregen heeft. Zoals het boek van Romeinen ook zegt, Heer. Dat het aan de Joden gegeven was om de openbaring Gods in ontvangst te nemen. En ze zagen het niet. Oh ja, zij die wederom geboren waren, Heer. Zij die gelovig gewaakt waren door u, Heer. Zij die de psalm ook konden lezen en inderdaad ook zeiden, er is meer hier dan David alleen. Heer, en dan zien we dat we inderdaad wederom geboren moeten zijn. Uw leven moet in elk hart uitgestort worden, Heer. Anders zijn wij dood, dan zijn we een lijk, begrijpen we niets van uw woord. En zelfs al lezen we dit in het Oude Testament, dan kunnen we zeggen, dit zijn de meest objectieve feiten. Heer, vervul de profetie. Dan lacht en spot de ongelovigen daarmee. Net zo, Heer, als dat ze bij uw zoon spottend en honend langs het kruis liepen. Is dit nu de Zoon van God? O Heer, mogen we dan ons hoofd buigen voor u? En als wij vandaag, eigenlijk op de Paasdag, Heer, zouden we kunnen zeggen, stilstaan bij wat er op Goede Vrijdag gebeurde, Heer, dan is het inderdaad het moment waar we kunnen zeggen, Heer, het is elke dag opstanding, maar mogen we vandaag eens stilstaan bij de kruisdood van u, Heer Jezus. Open onze gedachten daarvoor. Laat ons zien wat daar gebeurd is. Neem ons mee de diepte in van uw woord. Om te laten zien wat u voor ons heeft daar. Heer, ik dank u voor deze tijd. Draag het aan u op. En mogen we dan ook vragen dat u uw woord wil zegenen tot in ieders hart. In Jezus naam. Amen. Marcus 15, vers 33 tot 37. Hoop ik vandaag te behandelen. En dit is inderdaad exact wat Jethro zei, we hebben de eerste drie uur waar het licht is, waar de massa honend en spottend voorbij trekt, Jeruzalem in, en waar ze inderdaad de Heer geen blik waardig gunnen. En vandaag starten wij met de laatste drie uur. Vers 33, en toen het zesde uur aangebroken was, kwam er een duisternis over het gehele land tot het negende uur. En op het negende uur riep Jezus met luider stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hetgeen betekent, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Sommige van de omstanders dit horende zeiden, zie, hij roept Elia. En iemand liep toe, drinkte een spons met zure wijn, stak die op een riet en gaf hem te drinken, zeggende, stil, laat ons zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. Tot zover de schriftlezing. Bij vorige week heb ik ook een wat langere introductie gehouden. Toen had ik al wat aangekondigd dat ik vandaag ook een langere introductie zou houden om uw gedachten mee te nemen. Ik heb vorige week een poging gedaan om te laten zien dat alle religies van de wereld op één hoop gegooid kunnen worden en dat er maar één religie, het authentieke christelijk geloof, alleen maar terug te vinden is in Gods woord. Waar het niet gaat over wat de mens doet, maar wat God gedaan heeft in zijn zoon. Omdat ik zei, de hele wereld, niemand in elke religie wil aannemen dat God zelf een offer maakt voor zichzelf. En Cindy kwam in de Bijbelstudie naar mij toe en die zei van, ik sprak iemand die is moslim geworden. Die heeft jarenlang in de evangelische kerk rondgehuisd, is moslim geworden. En wat zei die? God laat niet zijn eigen zoon sterven aan het kruis. Dat was ook voor haar het bewijs van, elke religie heeft een probleem daarmee. Maar ook binnen de christelijke wereld, en dat is wat ik vorige week ook gezegd heb, binnen de christelijke wereld is er ook een grote verdeeldheid. En ik wil daar een langere introductie van maken. Dus ga rustig zitten, absorbeer het en laat het eens eventjes op u inwerken. En dan hoop ik nog 15 minuten over te hebben voor de preek. Ik heb al zo vaak gezegd, bij de kruisdood van Jezus Christus zien wij God op zijn meest glorieuze wijze. Bij de kruisdood van de Heer Jezus draait het om God. En wat is nu het bijzondere? Als je namelijk alle geloofsbelijdenissen van kerken pakt, en je kijkt naar het beeld van God, wat ze daarvan zeggen, dan zijn er grote overeenkomsten. Of nu het katholieke, de geloofsbelijdenis van de katholieken leest, dan zeg ik, dat is de God van de Bijbel. Ik pak een protestants geloofsbelijdenis, dan zeg ik, dat is de God van de Bijbel. Als ik een evangelische geloofsbelijdenis pak, meestal zijn die wat dunner, dan lees ik toch wel, dat is de God van de Bijbel. Bijzonder is het niet, dat ze allemaal, zelfs zij die, waarvan ik zeg, het is een ketterij, het is een valse leer, als ik spreek over het katholieke geloof, het authentieke katholieke geloof, hebben ze wel het juiste beeld van God. Maar weet u wat nou de kunst is? Weet u wat nou de kunst is in de theologie? Om de bevindingen van God over te nemen naar de andere facetten van de theologie en van ons geloof. Om het consequent toe te passen van de theologische fundamenten, zou ik zeggen, van het karakter van God. Want elke valse leer, luister goed, elke valse leer is terug te voeren op een hiaat in het beeld van God. Elke ketterij, en als u weet wat ketterij is, dat is dus een valse leer die mensen naar de hel leidt, is terug te voeren op een verkeerd beeld van God. Elk. En laten we eerlijk zijn, ook wij hebben daar last van. Wij niet uitgezonderd. Oh, we kunnen ons op de borst slaan van, kijk eens, we zijn een bijbelgetrouwe gemeente en wij hebben het geloof geformuleerd. Ons beeld van God, zal ik u eerlijk zeggen, moet nog behoorlijk aangescherpt worden, verdiept worden, verbreed worden, verhoogd worden. Zal ik het nog beter zeggen? Vernieuwd worden. Wij zijn daar net zo kwetsbaar in. Wij zijn er niet immuun voor. Om fouten te hebben in het beeld van God. En weet u, de kerk worstelt daar altijd mee. De kerk worstelt altijd met het beeld van God. Terwijl geen onderwerp belangrijker is. De laatste 20 jaar zijn er waarschijnlijk meer boeken geschreven over wie God is. Dan in de 100 jaar daarvoor. Kunt u zich dat voorstellen? 2000 jaar kerkgeschiedenis. En we zijn nog aan het uitzoeken wie God is. Oké, gegeven, hij is oneindig. Maar luister eens naar Tozer. En die heeft een leuk boekje uitgegeven dat heet De Rechte Kennis van God. The Knowledge of the Holy is het, geloof ik, in het Engels. Als u dat eens aan wil schaffen, zou niet verkeerd zijn. Ik weet het, we verkopen nogal wat boeken, we promoten nogal boeken. Het boek wat ik hier nu bij mij heb voor een aantal mensen, komt naar de dienst even bij, die kan ik die meegeven. Dat boek is dik, die van Tozer is heel dun. Maar luister eens wat Tozer zegt. Het meest belangrijke wat wij als christenen meemaken, is niet wat we doen of zeggen. Het belangrijkste is niet hoe we de Heer dienen, hoe we in zijn wijngaard beschikbaar willen zijn. Maar het belangrijkste is wat wij van God denken. Wat wij in ons hart van God geloven. Wat wij ons voorhouden wie Hij is. En ik zal u vertellen, ik heb het misschien wel eens vaker verteld, vertel mij wie God is en ik kan zeggen waar uw leven heen gaat. Uw beeld van God is alles bepalend voor de koers van uw leven, voor de koers van uw theologie, voor de koers van uw bijbellezen, voor de koers van uw leven, voor de koers van uw gedachten. En daarom wil ik u kort meenemen naar 2 en ik zou bijna zeggen 3 belangrijke punten over het. De eerste 2 gaan over God zelf. 2 belangrijke punten over het wezen van God zelf. Weet u wat het wezen van God is? Zijn aard. Wie hij is. De persoon. Zijn essentie. Dat is het wezen van God. En dit is eigenlijk het eerste. En hier wordt niet zo vaak over gesproken. En misschien dat ik dit ook wel eens te weinig benadrukt heb, vandaar dat ik dat hier plaats. God is eenvoudig. Dat is een nieuwe term voor u, hè? We zeggen meestal, God is ondoorgrondelijk, God is moeilijk. Maar ik zeg u vandaag, God is eenvoudig. Jullie moeten niet denken, eenvoudig tegenover gecompliceerd. Moeilijk. Nee, God is eenvoudig in tegenstelling tot samengesteld. Je zou het ook enkelvoudig, maar dan struikelen we alweer, want we hebben een drie-eenheid. Ja? Dus vandaar dat we zeggen eenvoudig. God is niet samengesteld. Wij daarentegen zijn een samengesteld persoon. We hebben botten, we hebben vlees, we hebben oren, we hebben armen, we hebben organen. Ja? Dus we kunnen zeggen van ik besta voor zoveel procent uit botten, ik besta voor zoveel procent uit spieren en zoveel uit organen. Wij zijn een samengesteld wezen. Allemaal. Maar God niet. In dat opzicht, God is eenvoudig. Hij is eenvoudig. Hij is een eenvoudig, hij is dus niet samengesteld uit verschillende delen. Dit is belangrijk voor u om te bevatten. Daarom zeg ik dat ook eens. God is dus eenvoudig, dat betekent dat hij niet een samenstelling is van karaktereigenschappen. God is niet 10% soeverein, 50% liefde, 30% genade, dan hebben we als het goed is nog 10% over, dan maken we daar heiligheid van. Dan hebben wij een samengesteld beeld van God. Nee, God is enkelvoudig. God is namelijk in zijn hele wezen soeverein. Hij is volledig soeverein, maar hij is ook volledig heilig. Hij is volledig liefde. Hij is volledig eeuwig. Kun je het voorstellen? In de totaliteit van zijn wezen, dat is hij. Wel, God is dus niet samengesteld uit onderdelen. Waarom is dit belangrijk? Waarom is dit belangrijk? In de praktijk van ons leven lopen wij namelijk het gevaar door één karaktereigenschap belangrijker te maken dan de ander. Is het niet? Daarom leer ik u dit ook. Dat horen we niet vaak, dat als ik een preek heb gehouden, regelmatig, ik wil niet zeggen in onze gemeente meer, maar het is mij in het verleden wel eens gebeurd, als je ergens op zit te hameren, maar in Bijbelstudies gebeurt het nog steeds, als je een punt uithamert, en dan zit je daar te slaan op wat dat staat er, en dan gaat de vinger omhoog, ja maar het is toch ook dat, ja maar niet in deze tekst, ja maar het is toch ook dat, dat is niet in deze tekst. Ja. Als je spreekt over Gods soevereiniteit, dan zijn er ook nog altijd mensen die zeggen, ja maar, over Gods rechtvaardigheid, maar ja maar God is toch ook liefde. Of nog sterker, wel Erik, het is fijn dat jij die soevereine God zo vertelt, maar mijn God is liefde. Heeft u die gehoord? Mijn God is liefde. Ah, oh, dat is interessant. Vertel eens meer over die God. Zal ik eerlijk vertellen, alles wat volgt is een omschrijving van hunzelf. Maar niet meer van de God van de Bijbel. Uiteindelijk kun je gewoon bij zo iemand zeggen, nou fijn dat u over uzelf gesproken hebt. U heeft niet over God gesproken. Geen enkele eigenschap van God overheerst de andere. Wat een eenvoudig concept, hè? God is eenvoudig. Geen eigenschap is meer of minder aanwezig bij God dan de ander. Geen één eigenschap is lager bij God dan een andere eigenschap. Of hoger. Alles is volmaakt en volledig aanwezig. Gods liefde is een soevereine liefde. Het is een rechtvaardige liefde. Gods eeuwigheid, God is eeuwig onveranderlijk. Hij is ook waarachtig onveranderlijk. Hij is soeverein onveranderlijk. Alles is in balans. Alles wat u, wat God definieert, is het totaal wat hij is. God is eenvoudig. Geen enkele eigenschap boven de ander. God is eenvoudig. Helpt dat u? Dan heeft u gelijk alvast, ik zou maar zeggen, heel wat ketterijen buiten de deur kunnen zetten. Met deze gedachte. En waarom? Nou, daar komen we zo nog even op. Maar we horen regelmatig, en dat zei ik net al, in het Oude Testament. Of kom ik daar straks op? Even kijken. Misschien dat ik wat vooruit loop. Ah nee, daar kom ik straks op. Weet je wat het grote gevaar is? Dat als wij naar het kruis gaan en we kijken daar naar dat wij één eigenschap van God, één onderdeel van wie Hij is, verhogen boven de ander. Als wij de liefde van God verhogen aan het kruis, dan krijgen we een heel ander beeld van het kruis. Luister maar eens. En deze schrijver die ik hier citeer is gekend in onze gemeente. Dit schrijft hij over de kruisdood van de Heer Jezus. Terwijl ik denk, ik heb het niet getoetst, als ik zijn geloofsbelijdenis lees over wie God is, dan zeg ik, ja, dan geloof ik ook van God. Maar zijn toepassing, dan zie je dat hij naar een volgend punt in de theologie gaat en zijn beeld van God verandert. En in één keer houdt hij niet meer vast aan de eenvoud van God. Dan gaat hij iets verheffen boven het andere. Jezus huilt, en dit is de uitnodiging naar een ongelovige. Jezus huilt de tranen van jouw lijden. Jezus draagt jouw pijn. Jezus voelt met je mee. Als jij lijdt, leidt hij met je mee. Als jij pijn had, diep in je hart, als jij je schaamde en onzeker voelt, altijd deelt hij in je pijn. Het doet hem zo goed om je eens hard te zien lachen. Hij verliet de hemel in al zijn glorie alleen om bij jou te kunnen zijn. Weet je waarom hij zijn leven gaf? Dan denk je, nu komt de essentie. En dat lijkt er ook heen te gaan. Om jou te redden van zonde en van pijn, van ziekte en van dood. Maar bovenal om heel dicht bij je te kunnen zijn, zodat je niet meer eenzaam bent. Wij fronsen onze wenkbrauwen en zeggen, waar komt dit vandaan? Dit is dus een typisch voorbeeld die wij in ons eigen leven ook zo makkelijk hebben. Is door één eigenschap van God, Gods liefde, mee te nemen naar het kruis en dat het dominante karaktereigenschap van God te maken en daardoor het kruis ook door die bril het kruis te interpreteren. En als ik u zo, als u kon horen, dan heeft dat drastische gevolgen voor de interpretatie van wat er aan het kruis gebeurt. Dit is alles, als ik dit lees, dit is alles wat er, behalve de werkelijkheid van wat er aan het kruis gebeurde. Het enige wat hierover gesproken wordt, is er is een nood aan een herstel van de relatie. Is dat ook niet de term die wij vaak gedacht hebben over? Wel, Jezus is de brug tot de Vader. Jezus is de weg tot de Vader. Er is een relatie verstoord, die moet opnieuw verzoend worden. Laten we het maar zo eenvoudig dan nog een Bijbels woord aanhangen. Mensen, God is eenvoudig. En zo moeten we ook het kruis gaan zien dat daar alle eer en glorie voor God te zien is. En dat Hij dat niet aan een ander geeft. Maar als wij het kruis gaan interpreteren door één eigenschap van God, dan zijn de gevolgen chockerend. Chockerend. Dan hebben wij met alle goede bedoelingen, die ik bij deze man zeker niet betwijfel, dan hebben wij een eigen God gecreëerd in onze gedachten. En weet u hoe die God heet? Zijn voornaam is Af. Zijn achternaam is God. En dat is een gruwel in Gods ogen. Vreemd, maar waar, hè? Terwijl als ik deze man zijn geloofsbelijdenis lees, dan zal die inderdaad, zal ik kunnen zeggen, high five. Maar wij zijn daar niet immuun voor, mensen. Oh ja, met ons mondje kunnen we het prima praten. Als we bij het kruis staan, dan moeten we dezelfde God en hetzelfde godsbeeld behouden. Anders dan hebben wij afgoderij, dan hebben wij te maken met een dwaling, dan hebben wij te maken met een onjuiste vertaling van de werkelijkheid. Dan zijn we niet meer orthodox, dan zijn we heterodox. En heterodox is valse leer. Orthodox, dat betekent dat je ergens het juiste over declareert. Dat is het eerste. God is eenvoudig. Het tweede wat ik over God wil vertellen, en dat hoor je ook nog wel eens, de God van het Oude Testament is anders dan de God van het Nieuwe Testament. De God van het Oude Testament, als je dat leest, al die veldslagen, ze gaan het beloofde land in, het is één grote moordpartij. Ik bedoel, dan hebben ze daar nog Nadab en Abihu, die gaan daar de tempel in, die maken daar vreemd vuur. Woes! Uit! Dan wordt de ark nog eens een keer vertransporteerd. En dan is daar nog een Uzia. En die denkt van ik zal die ark eens opvallen. Want stel dat de ark bevuild wordt door de modder. Maar had niet door dat hij meer bevuild was dan de modder in geestelijk opzicht. En boes, uit. Wow. Oh, het Nieuwe Testament, dat leest zo fijn. Het Nieuwe Testament doet zo goed, is het niet? Aaron die mocht niet eens rouwen over zijn zonen. Mocht niet eens rouwen. Soms hebben wij de gedachte dat de God in het Oude Testament heilig en rechtvaardig is. En daar is een wet gegeven. Als je die overtreedt, wap, je bent uit. We hebben wet en genade. Zo wordt de Bijbel wel eens in tweeën gesplitst. Is nu ook niet vreemd. Dat we dan in het evangelie ook spreken over en ik zei dat net al een stukje, wel het enige waar dan nog de nadruk op legt is, in het Nieuwe Testament, wel alleen onze relatie moet nog hersteld worden. We tekenen zelfs een kruis en zeggen, kijk, hier staat u, dit is een onoverbrugbare kloof, daar is God, en het kruis is de brug waar we over kunnen lopen. De relatie moet hersteld worden. Onze relatie was verbroken door onze zonde. Jezus heeft onze zonde bedekt en nu is de relatie hersteld. Weet u, voor een groot gedeelte is dat waar. Voor een groot gedeelte is dat correct. Jezus heeft onze zonde gedragen. De relatie wat u daarmee zegt, is dat er onze relatie tot zonden veranderd is. Als wij daar stoppen en zeggen, Jezus droeg aan het kruis mijn zonde, dat is het enige van ik ben mijn zonde kwijt. Onze relatie tot zonde is veranderd. Zal ik eerlijk zeggen, Gods relatie tot ons is nog niks gebeurd. Hè? Daar is nog niks veranderd. Zal ik eerlijk vertellen. In het Oude Testament ontmoeten wij een toornige God. Maar in het Nieuwe Testament nog veel meer. Als u de toorn van God wil leren kennen, dan moet u eens in het Nieuwe Testament gaan dineren. Dan moet u eens stilstaan bij de 3 uur kruisdood en duisternis van de Heer Jezus en je eens afvragen wat daar gebeurde. Het was de hel, de brandende toorn van God die gedumpt werd op zijn zoon. Daar verbleekt het hele Oude Testament bij. Nooit hadden we de hel op aarde gezien. En mensen zeggen wel eens de hel op aarde is maar één plaats waar ooit de hel op aarde geweest is. En dat is tijdens 3 uur kruisdood van de Heer Jezus. De brandende toorn van God over zonde en alles wat het veroorzaakt heeft, heeft God gedumpt op zijn zoon. De God van het Nieuwe Testament liefde? Aan alleen maar liefde? Bij de kind, als een kind bij de vader op schoot? Wow. Het Nieuwe Testament laat meer over Gods toorn zien dan het Oude. Het Oude spreekt alleen maar over de aardse gevolgen van het overtreden van de wet. Het Nieuwe Testament is de enige die de diepte laat zien over wat het gedaan heeft in het karakter van God. En dat hij in zijn langmoedigheid en zijn geduld de teugels van zijn toorn heeft terug moeten houden en op dat moment laat gaan. In 3 uur tijd wordt er geen woord aan het kruis gezegd, is de Heere God zelf aan het woord en het enige wat hij zegt. En dan bedoel ik, Jezus sprak wel, hè? Maar van de omstanders is niets bekend. En de Vader die dumpt de toorn van hemzelf in de 3 uur duisternis op zijn zoon. Weet u wat verlossing inhoudt? Weet u werkelijk wat verlossing inhoudt? U bent niet verlost van uw zonde, hoor. Weet u wat verlossing is? In essentie, u bent verlost van God. Heb ik daar wel eens aan gedacht? Bij de verlossing zijn we verlost van God. Dat is in essentie verlossing. Wij staan niet meer oog aan oog met de brandende toorn van God. Wij zijn verlost van God. Verlossing betekent dat wij verlost zijn van een dreigend gevaar. Recht gered van een enorme calamiteit die voor ons staat. Dat is verlossing. Ah ja, onze zonde veroorzaakte het. Onze zonde kunnen weggenomen worden, maar dan is alleen maar onze relatie tot zonde weggenomen. Maar er staat nog iets tussen ons in. En dat is de brandende toorn van God. En die heeft God op zijn eigen zoon losgelaten. Gods furieuze toorn op zijn zoon. En daarmee zijn wij verlost van God. Ik hoop dat het een diepgang in uw denken brengt. Niet alleen maar van God is liefde en hij neemt ons maar in zoals we zijn. Nee. God is eenvoudig en we zijn verlost van God. Ja. Ik hoop dat het uw denken theologisch ook zal helpen. Als derde zou ik ook nog willen zeggen, soms zijn er mensen, je leest dat her en der, en het komt toch regelmatig naar voren, dat mensen zeggen van, ja, en ik zou hier natuurlijk, hier kan ik de rest van mijn leven over spreken, dit gaat over de verlossing, hè? Het hele Nieuwe Testament bulkt van de verlossing. Ik zal het beperken, maar ik hou het toch in mijn inleiding, omdat het hierbij staat. Wel, op het moment dat Jezus aan het kruis hing, en dat zijn mensen die daar wel zeggen van, betaalde Jezus een prijs aan Satan. De duisternis was dat Satan er was en Jezus heeft hem ieder losgekocht van Satan. Jezus betaalde een losprijs, Satan accepteerde dat, zodat hij ieder dus inderdaad terug kon die Jezus voor betaald had naar Satan. Ik weet dat sommigen van jullie dat ook onderwezen hebben gekregen. Satan accepteerde het offer van de Heer Jezus. Maar als u naar Romeinen hoofdstuk 1 gaat, vers 18, dan ziet u dat de toorn van God over alle ongerechtigheid is. De toorn van God openbaart zich over wat? Over alle ongerechtigheid. Niemand uitgezonderd en niks uitgezonderd. Over alle goddeloosheid en alle onrecht van mensen. Punt. En de Jood die zat daar en die had zoiets van, dat is niet voor mij. Daarom ging Paulus ook direct naar de Joden toe en maakte hun schuldig. Jullie zitten daar ook onder. Er zit een heiden dat te lezen in Rome. Die ziet, ik niet. Nou, Paulus naar de heidenen toe en uiteindelijk zegt hij van alle mond is gesnoerd. Alle zonden die begaan zijn, passief-actief. Ja? Weet het verschil passief-actief? Passief is dat u iets niet doet wat God vraagt van u. Heb u naast de lief als uzelf en u doet dat niet. Ja? Dus passief-actief zegt, je zult niet liegen en je liegt. Dat is actief, je doet iets wat je niet mag doen. Wetend en onwetend. Ik heb u wel eens gezegd, vraagt u wel eens vergeving voor de dingen in uw slapen, dan zegt u, daar weet ik niks van. Dat is juist het probleem. We zijn onwetend. Of we weten nog niet eens wat God allemaal in zijn woord zegt. Ga nu eens naar Romeinen 2 vers 5. Want het is de toorn van God die bekoeld moet worden. En iemand die alleen maar denkt dat Satan de baas is over alle ongelovigen en dat hij een prijs moet betalen. Het enige wat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruisdood, is Satan zijn macht afgenomen over de dood. Hebreeën hoofdstuk 1, 2. 2 is dat. Ja. Hoofdstuk 2 vers 14 zit het daarin. Als je verder leest naar die Hebreeën tekst uit Psalm 22 en je leest verder, dan zit die in mijn NBG onder aan de bladzijde. Romeinen hoofdstuk 2 vers 5, maar in uw hardheid en uw onbekeerlijk hart, en ik weet dat de HSV hier een betere vertaling heeft, een onberouwelijk hart, ze waren verhard in hun hart, die Joden, hoopt u voor uzelf toorn op. Elke ongelovige die leeft, wat doet hij? Die stapelt toorn op. Die is toorn aan het verzamelen in de hemel. En de Heer houdt het met zijn teugels terug. En van de openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods. Het rechtvaardige oordeel is dat is een toorn laat gaan. En het is heel eenvoudig. Dat is gebeurd voor een ieder die gelooft. Voor alle uitverkorenen bij het kruis. En wie niet gelooft, die zal voor de grote witte troon komen. En voor eeuwig naar de hel gaan. Naar de poel des vuurs. En daar werkelijk voor eeuwig onder de toorn van God leven. God zal actief in de hel de toorn nog steeds tot in eeuwigheid geven. Loon naar arbeid. Loon naar arbeid. Nou, het is het enige wat een ongelovige hier opstapelt, is toorn voor de dag van het oordeel. Dat is misschien wel eens goed om aan een ongelovige te vertellen. De Heer deed het zelf ook. Daar waar het geween is, de buitenste duisternis. Betaling aan Satan? Hoe gaat die toorn van God? Dat is het enige wat tussen ons in staat. Dat is wat er nou op ons afkomt. Niks geen betaling aan Satan. kan hier nog veel meer aan besteden, maar alleen al de offers in het Oude Testament. Het voorschaduw van het Nieuwe Testament. Hoe kun je die uitleggen? Hoe kun je nu de offers in het Oude Testament uitleggen als een betaling aan Satan? Wat een waanzin. En iemand die las, ik las dat en die was er zo van overtuigd, dat ik, lees je Bijbel, hou je mond en verkondig nooit meer aan iemand iets. Totdat je je hart overtuigd bent wat juist is. Ken je beeld van God. En pas dat toe. En ik ben ervan overtuigd, als die man zijn geloofsbelijdenis las, die dat schreef over de betaling aan Satan, en ik lees zijn geloofsbelijdenis over God, en dan zegt hij van, dat is de soevereine, de almachtige. Ja, ja, ja. En dan komt hij bij Satan en zegt hij, oh, die was soeverein bij aan het kruis. Die stond daar te roepen van, kom alsjeblieft van het kruis af, want dit kost me mijn leven. Ja, zei de Heer. Dit wordt jouw eeuwige dood, dat ik hier hang. Geen verlossing meer mogelijk. O mensen, ik hoop dat u ziet, God is eenvoudig. Ik hoop dat u ziet, en maak er een fundament in uw leven. Geen één eigenschap van God overheerst over de andere. Nu niet, en nooit niet, maar zeker niet bij het kruis. Daar is het juist te zien. De God van het Oude Testament, zou bijna zeggen, en de toorn die we daar zag, is nog maar een voorschaduw van het Nieuwe Testament en van wat er gaat komen bij de grote witte troon. Maar in het Nieuwe Testament, nergens ontmoeten wij Gods toorn meer dan bij het kruis. En alles, mensen, alles in de verlossing is een betaling aan God, want we worden verlost van God. Verlost van God. En als we bij het kruis staan, mensen, als we bij het kruis staan, daar triomfeert Gods onvoorstelbare gerechtvaardigheid. Daar zien we de grootheid van zijn liefde, de ondoorgrondelijkheid van zijn geduld en de heerlijkheid van zijn heiligheid. Maar alle zonde in God, of naar God gericht, niet zonde in God, vergeef mij Heer, de zonde van ons naar God, die brandert in God, een passie naar voren. Voor zijn eigen eer en glorie. En dan zien we ook bij het kruis Jezus' volmaakte gehoorzaamheid. Het onwankelbare rechtvaardige oordeel van God. De ondoorgrondelijkheid van Gods eenvoud. Niets van Gods eigenschappen overheerste daar. Alle genade zien we daar. De liefde van God. Het oordeel van God. De toorn van God. De heiligheid van God. Het geduld van God. Pas 4000 jaar na de schepping en God heeft alles opgehouden aan toorn. Oké, hij heeft de wereld onder water gezet. Met 8 mensen verder gegaan. Wat een geduld. De onbegrensdheid van Gods wijsheid. Wie had dit kunnen bedenken? En dan zou je dus naar Romeinen hoofdstuk 3 moeten lezen. Waar God de rechtvaardige is, omdat zijn oordeel daar rechtvaardig gegeven wordt aan zijn zoon. Voor alle zonden die gedaan zijn. En hij is de rechtvaardiger. Goh, wat een titels. We zien daar de grenzeloosheid van Gods gezag. De almacht van zijn kracht. De constantheid van zijn karakter. Onveranderlijk. God is altijd dezelfde. We zien de onmetelijkheid van Gods toorn. De zuiverheid van zijn wezen, de onuitputtelijkheid van zijn genade. Weet je wat je bij de hel ook ziet? De oneindigheid van Gods hel. De onuitsprekelijke vreugde van God, het behaagde God om zijn zoon te verbrijzelen. Kun je je dat voorstellen? Weet je wat je bij de kruising ook ziet? De Godgerichtheid van God. God is gericht op zichzelf. Maar wat zien we daar ook? De gruwel van de zonde. De onmetelijke diepte van de hel. Het wordt duister. Dikke duisternis, als ik maar aannemen. De onmetelijkheid van Gods toorn die zonde heeft opgewekt. We zien de diepte van de zondeval. Het is niet alleen maar zo van Jezus die gaat aan het kruis als een voorbeeld. Of wel, die laat alleen maar zien hoe wat het betekent om opofferend te leven. Jezus ging niet om alleen maar de relatie wat te herstellen. Zoals wij onderling wel eens hebben. We hebben geen ruzie, maar er zit wel eens wat spanning en wrevel. Ach, we moeten weer eens een keer even samen een tas koffie drinken. We moeten weer eens even bijpappelen. Zo, dat voelt goed, hè? We zien bij het kruis de onmetelijke diepe val van Genesis 3, die wij ons niet eens kunnen voorstellen. We lopen als het ware in een diep gat te kijken waar we de bodem niet eens van zien. Ja, dat is wel diep. Bij het kruis zien we dat. De onvoorstelbare prijs die betaald is, de onmogelijke staat waarin wij verkeren. Het is Gods Zoon die ons moet terugkopen, die ons van God moet verlossen. Hij werd gescheiden van de Vader in plaats van ons. God de Zoon? Die gescheiden wordt. Wat een onmetelijke situatie bevinden we ons dan in. Mensen, het is onvoorstelbaar wat hier te zien is bij Golgotha. De diepte van onze rebellie. De onpeilbare val tot de hel. Alles komt daar naar voren. En hier is onze theologie juist het fundament waar we moeten staan. Juist beeld van God. Laten we eens naar de tekst gaan. God die Golgotha bezoekt. De titel van mijn preek. Ik hoop dat het u geholpen heeft. Hè? Zoals een introductie met drie pijlers. God is eenvoudig. Gods toorn is beter te zien in het Nieuwe Testament dan in het Oude Testament. En de betaling die gedaan is, was van de Zoon en de Vader. De Vader zijn toorn. Daar draait het om. We hebben daar eerder bij stilgestaan, toen we in Markus 10, vers 45 staan. God redt mensen, weten we dat nog? We hebben een lange serie over gehouden. Man, dat lijkt alweer lang geleden, is niet? Het is een losprijs gaf voor velen. Amai. God bezoekt Golgotha. Kun je het voorstellen? Maar wat hier gebeurt, mensen, kan ik eerlijk zeggen, dit is voor ons als mens bijna niet te doorgronden. Laten we eens beginnen bij vers 33. En toen het 6 uur aangebroken was, kwam er duisternis over het gehele land. Ik heb het genoemd de volledige verduistering. De volledige verduistering, het werd duister. Het 6e uur. Wat was het moment? 12:00 PM. Middernacht bij dag. De zon stond op zijn hoogst. Goed, het was nog maar april. Het was niet dat hij erg hoog stond, maar het was de hoogste punt van de dag. De zon stond op zijn hoogst. Waar het meeste licht zou moeten zijn, waar die alle kanten op had moeten stralen, is dit het moment dat de duisternis komt. Dit is een grote scheiding. En ik zei het net, hoorden we dat ook al, we hebben 3 uur van tevoren, waar de omstanders, de Heer lasteren, waar het Sanhedrin onderling met elkaar Jezus bespotten, en dan nog de twee dieven aan elke kant, de een waarvan we ook weten, ja, één is gered, maar op het moment dat Marcus erover spreekt, is het nog steeds dat ze Jezus bespotten? Zondigheid ten top. De eerste 3 uur zijn de mensen aan het woord. De laatste 3 uur is God aan het woord. De laatste 3 uur dat Jezus aan het kruis hangt, bezoekt God in zijn brandende toorn Golgotha. Midden op de dag, de zon op zijn sterkst, en er kwam duisternis over het land, staat er. Zien we dat? 6 uur aangebroken. Kwam er duisternis over het land? Het kwam. Het woord betekent acuut. Van het een naar het andere moment. Het was niet een duisternis dat de zon onderging. Het was niet een eclips. Daar zal ik zo nog wat meer over uitleggen. Er gaat iets voor de zon, zodat het langzaam maar zeker donker wordt. Nee, het is van het een naar het andere moment duister. Duisternis over het land. Hoe kwam er die duisternis? Je hoort wel eens mensen, ik zei het net al, een eclips. Nou, zou kunnen. Het woord lijkt er niet naar, want het is kwam. In het Grieks is het duidelijk te zien dat het een direct moment was. Eén moment licht, ander moment duister. Maar hoe zou het komen? Ja, het zou kunnen natuurlijk dat er een eclips was. Maar eigenlijk is dat niet haalbaar, want ik weet dat het volle maan was. Wist u dat ook? Het is volle maan. Op die dag. Of tenminste, die dag daarvoor, dat zit in de volle maan. Hoe weten we dat? Dat is heel eenvoudig. Ik ben ook wel aan het zoeken geweest, want dan lees je dat en denk je van, oké, hoe weten we dat nou? De Joden hadden de telling van maanden als de nieuwe maan begon. Dus zij hadden inderdaad ook een kalender die anders liep dan onze kalender. Maar elke keer als de nieuwe maan was, was dat de eerste dag van de maand. En hoeveelste dag is dit ook alweer? De Nisan de 14e. Weten we het nog? Dus we zitten halverwege de maand. En halverwege de maand is het volle maan, dus hij bouwt op naar het midden. Dan heb je volle maan en dan bouwt hij af. Opkomende maan, afgaande maan, zodat als de nieuwe maan weer begint, de volgende maand weer komt. Het is volle maan. Bij volle maan is er nooit geen eclips. Dat is wat ze mij verteld hebben. Ik ben geen wetenschapper, maar ik luister. En dat is wat ze zeggen. Ik zei net al, sommige theologen die zeggen dat Satan Golgotha bezoekt en daardoor duister werd. De duisternis van deze wereld kwam bij Golgotha. Nou, ik heb u al een beetje proberen in te leiden, dat is niet wat hier gaande is. Satan die heeft daar niks, geen aandeel in. Die staat met verbazing te kijken en die wil maar één ding, dat Christus van het kruis afkomt. Want hij weet dat het zijn einde betekent. Heel eenvoudig mensen, dit is bovennatuurlijk. Is dat aannemelijk? God die het licht aan en uit doet, hebben we vaker gezien in de Bijbel, hè? God doet het aan en uit. Maar er staat nog even bij dat het over het gehele land gaat. En het leuke, het woordje land daar kun je ook vertalen als aarde. Nou, ik weet niet wat daar gebeurt, ik ben er niet bij geweest. Dat kan lokaal zijn, ja, een plaatselijke diepe duisternis, maar het kan wereldwijd zijn. En als het wereldwijd is, is het niet zo'n probleem, want de andere helft is al donker. Ja, dus dan hebben we maar de helft van de aarde nog de lamp uit te doen. Ja? Je moet alweer niet in moeilijke termen denken van de hele aarde duister. Wel, dan is nu ook de helft duister. Hoor. Ja? Dat is niet zo moeilijk. Ja? Geen idee mensen wat God dat deed of het de hele aarde is. Maar God beheerst het. Weet je het nog? Toen de Israëlieten in Egypte waren. En dat ze diepe duisternis was. In Exodus hoofdstuk 10. Dat er een diepe duisternis was. Bij de Egyptenaren en bij de Israëlieten was het licht. Ze moesten een land veroveren. Jozua had niet genoeg tijd. Ah, ik laat de lampen wat langer aan, zegt de Heer. We hebben een lange dag. Schaduw. Die voor en achteruit kon gaan als bewijs dat God soeverein is. En dan hebben we daar het woordje duisternis. Duisternis over het gehele land, lokaal of wereldwijd, maakt mij niet uit, het was daar aardedonker. Duisternis. Skotos. Skotos, het woord duisternis, kunnen we op een aantal manieren in de Bijbel zien, maar je kan het eigenlijk reduceren naar twee. Een geestelijke duisternis, ja, gelijk aan zonde. En Johannes hoofdstuk 1 vers 6, en wij lezen die wel eens regelmatig, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, maar in duisternis wandelen. Wandelen in duisternis, wandelen in zonde. Bewust, moedwillig, dat is geestelijke duisternis. Ja. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgeplaatst naar het licht. Ja. Dat is die geestelijke duisternis. De mensen hebben het duister liever gehad dan het licht. Johannes 3 vers 19. Duisternis, wordt omschreven als zonde, als geestelijke duisternis, als het verduistering van het verstand, dat is geestelijke duisternis. Maar we zien het ook, en dat is waar we hier veel meer heen leunen, is het duisternis wat gegeven wordt bij het oordeel. Duisternis wordt een groot aantal keren gebruikt om oordeel te benoemen. Hoe noemt de Heer Jezus ook alweer de hel, als mensen ergens heen, daar waar het geween is en de tanden geknarst, in de buitenste duisternis. De buitenste duisternis. Deze duisternis wat de Heer Jezus of wat God hierover spreekt, is veel meer op hemzelf gericht. Ja? Gods oordeel. Ja, daar waar het geween is, een tandige knars, Gods oordeel die gegeven wordt bij de hel, of het eeuwig vuur, de poel des vuurs. Maar misschien dat u eens in Exodus ook voor uzelf kan lezen, ik heb de verse daar ook gezet, dat Mozes in de hand zijn hand uitstrekte en het werd duister over het hele land. Dat was oordeel over Egypte, hè? Dat was oordeel over Egypte. En het was zelfs zo, en dat noemde ik het even, dat ze de duisternis konden tasten, staat er. Als je een paar versen verder leest, in 3 dagen kwam er dikke duisternis over het land. Als je wel eens in een grot geweest bent, ben je wel eens in een grot geweest? Ben je midden in zo'n grot, dan doen ze de lamp uit. Je kan werkelijk je hand hier nog niet zien. Je voelt je hand gewoon dat die daar zit, dat de warmte eraf straalt. En je ziet niks. Dat is dikke duisternis. Er is werkelijk geen spatje licht. Dat kennen wij bijna niet. Ik bedoel, als we 's nachts naar het toilet gaan in ons huis, we hoeven geen lamp aan te doen. bij wijze van spreken. Want de straatlantaarn die schijnt naar binnen. En, weet ik al wat er allemaal niet naar binnen schijnt. Het is niet donker. Maar bij Gods oordeel is daar die dikke duisternis. Diepe duisternis. Op de dag des Heren. Weet je wat nog? Vorig jaar zat er in Joël. Op het moment dat de dag des Heren komt. Ja. We hebben het trouwens ook genoemd, bij de wederkomst van de Heer Jezus, als alles gaat wankelen, wat heb ik toen gezegd, de lamp gaat uit, het wordt een diepe duisternis. De dag van Gods oordeel, de grote geduchte dag des Heren, die komt eraan, die zal duister zijn. Dat is wat we hier zien. Een diepe duisternis, en toen het 6 uur aangebroken was, kwam er duisternis over het gehele land. God bezoekt Golgotha, om als het ware de zonde van een ieder van ons op de Zoon neer te leggen, toe te schrijven aan hem en zijn oordeel dat volgt. Het oordeel dat volgt. Dit was waar de Heer Jezus voor kwam, hè? Om de zonde van de zon van zijn volk te redden. De Vader legt als het ware in oud-testamentisch gedachte, de Vader legt, zoals de priester in het Oude Testament, op de grote verzoendag, Leviticus hoofdstuk 16, de hand op de bok neerlegt, de zondebok, om als het ware de zonde op hem te leggen van het volk, die buiten het kamp werd gebracht in de wildernis en daar moest sterven. Zo legt als het ware de Vader in deze duisternis zijn hand op zijn zoon. Diepe duisternis. Alles stond stil, er wordt niks gezegd. Van deze 3 uur duisternis is geen enkel woord beschreven van mensen buiten Christus en de Vader. De handeling van de Vader. De rest is er niks. Geen mens wordt daar iets van genoemd. God de Vader kwam naar Golgotha. En de lamp ging uit. Dit doet ons aan Jesaja denken. Is het zo? En dan denk je van Psalm 22. Jesaja 53. Wat een, ik zou bijna zeggen, landmarkeringspunten in het Oude Testament. Jesaja 53. Maar onze overtredingen werd hij doorboord. En we kunnen dat niet vaak genoeg lezen. Hè, mensen, luister maar gewoon eens. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt. De straf die was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen komen. De grote transfer, de grote omruiling, de grote wissel. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. Hem, die geen zonden gedaan heeft, werd voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid in hem. Hij werd tot zonde gemaakt. Nooit de zonde gedaan, hij werd tot zonde gemaakt. En de Vader doet dat. Satan is helemaal niet in beeld hier. Dit is God de Vader. Die de straf op de Zoon legt. Die de Zoon als het ware schuldig maakt. Die de volmaakte Zoon heilig, volmaakt, perfect. En ik heb u net gezegd, Christus is net zo'n in zijn Godheid eenvoud als de Vader. Hè? Want ze hebben dezelfde karakters, dezelfde wezen. Hun wezen is hetzelfde. En de Zoon neemt het op zich. Jezus droeg op dat moment de zonde van alle uitverkoren. En met 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 3, ik heb hem ook daarbij gevoegd. Christus is gestorven voor onze zonden. En hoe vaak we dit ook zeggen, mensen. Dit mag ons niet koud laten. Ja. Ik zal u eerlijk zeggen, voor mij is het soms een groot mysterie. Soms. Dit is een groot mysterie. Dit is gewoon niet te volgen wat hier gebeurt. Het is ook wat te begrijpen in dat opzicht. Dat ongelovigen inderdaad zeggen van, dat kan helemaal niet. Dat is onzin, dat is waanzin. En wij kijken er met verwondering naar, met een gelovig hart. En zeggen, Heer, ik doorgrond absoluut niet wat er allemaal gebeurde. Maar voor zover het mogelijk is, wil ik het begrijpen dat uw heilige volmaakte Zoon gezonde was. deze aarde. En we hebben al die rechtszaken gezien. We hebben hem doorheen zijn hele leven kunnen volgen. En we hebben de climax zien komen dat hij inderdaad ging verkondigen. Ik zal naar Jeruzalem gaan en ik zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. Zij zullen me uitleveren aan de heidenen en ik zal gekruisigd worden. Ik zal ook na 3 dagen weer opstaan. We hebben gezien dat in de rechtszaken het summum van de onrecht naar voren kwam. De gruwel van de menselijke natuur is nergens meer te zien dan in de laatste dagen. En we hebben daarop stilgestaan. Zeker vorige week, als we daar zien dat de bespuwing en de bespotting van de Heer Jezus. Dit kunnen wij niet afdoen als zijnde van de God. In het Nieuwe Testament is alleen maar liefde. Uw zonde, elke verkeerde gedachte, elk verkeerd motief, elke seconde dat uw intenties niet zuiver waren, wekte bij de Vader een furieuze toorn op. U hoopte toorn op. Uw schuld werd steeds groter bij de Vader. En de Vader heeft dat op de Zoon gelegd, heeft de zonde van u allemaal op de Zoon geplaatst. En hem tot zonde gemaakt. Een volledige duisternis. En op het 9e uur riep Jezus met luider stem, Marcus hoofdstuk 15 vers 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ik lees het even rustig, hè. Weet u hoe Jezus dit las? Sprak. Iets wat ongehoord is, en dan zal ik straks nog even stil, met luider stem. We lazen net in Psalm 22, al zijn kracht was uit hem gevloeid. Maar dit was het summum. Waar Jezus alle krachten bij elkaar verzamelde. Mijn God! Mijn God! Waarom? Waarom? Hoe kan uw God, de Zoon... En het gaat hier niet over zijn Godheid, hè? Kleine detail. God kan niet gesplitst worden van God. Maar als mens keerde de Vader de Zoon de rug toe. In zijn mensheid werd Jezus verlaten. De Vader was onbereikbaar. Diepe duisternis. God die in die 3 uur al zijn toorn. Weten we niet, absoluut niet precies hoe dat is. Weet u wie zich enigszins kan voorstellen wat er aan het kruis gebeurde? Mensen die nu in de hel zijn. Die ervaren en beleven continu met een volledige bewustzijn wat de toorn van God is. Wij kunnen er ons geen voorstelling van maken. Wij zullen nooit dichter bij de hel zijn dan hier. Maar Christus hing aan het kruis voor 3 uur en hij schreeuwt het uit, want hij wordt volledige vervloeking. Weet je wat de toorn van God is? De toorn van God is Gods passie voor hemzelf. Het woord toorn, als u in Romeinen 1, we hebben ze straks even, heb ik hem aangehaald, u heeft hem denk ik ook meegelezen. Het woord voor toorn daar, de toorn van God, is het woord orge in het Grieks. Wij komen daar het woord orgie vandaan. Dan zeg je van, hoe passen die nu samen? Orgie is waarbij alle lusten en passies en van een mens en alle verlangens gebotvierd worden. In de ruimste zin van het woord. Dat is het ook bij God. Dat God in een zuivere en heilige passie voor zichzelf al zijn verlangens en al zijn passie laat gaan. Dat is Gods toorn. Er is geen karaktereigenschap van hem. Maar het wordt opgewekt door zonde, omdat zonde hem onteert en knabbelt aan zijn, in een eenvoudige beschrijving, hem ontdoet, is misschien een beter woord, van zijn eer en glorie. Het rooft van God weg wat bij hem hoort. De toorn van God is Gods hartstochtelijk verlangen voor zichzelf. En dat maakt, en dat omschrijft de Heer, laat ik het zo zeggen, als een beker van gramschap. Dat klinkt bekend. Hoofdstuk 14, vers 36, toen de Heer Jezus in het hof van Gethsemane was, dat hij zei, mijn ziel is bedroefd tot stervens toe. Hij alleen weet hoe gruwelijk die toorn is. En als u daar lichtzinnig over denkt, dan zou ik zeggen, ga eens bestuderen de toorn van God. Ik kan u niet, we kunnen geen studiereis naar de hel gaan maken en weer terug. Maar het enige wat we zien is het kruis. En als u voor uzelf eens voor ogen houdt, de verlossing is niet dat ik verlost ben van mijn zonde. Ja, ook, maar u bent verlost van God. U bent verlost van die beker die tegen u stond. U bent verlost omdat die gramschap door uw eigen leven zo torenhoog opgezadeld was, dat hij naar in Gods in zijn brandende toorn liet gaan op zijn zoon. Dit is een toorn die hier ook omschreven wordt als orge. Waar, en dan moet u eens nadenken. Christus droeg dat in 3 uur. Mensen komen daar nooit vanaf in de hel. In de poel des vuurs waar voor eeuwigheid tot eeuwigheid de toorn van God op hun rust. Niet lichter en niet zwaarder. Eeuwige verdoemenis hoor, noemen we dat. Dat is waar Gods beker van gramschap aan gegeven wordt. En die eindigt niet. Die stopt niet. En Jezus kon dit in 3 uur op zich nemen. Zie, alleen een onmetelijk wezen als God de Zoon kon de toorn van God verdragen. Is het niet? Wie anders kan het verdragen? Alleen wat Mozes zegt, of dat er staat in de Bijbel, ook bij Mozes. Als we de Heer zien, dan hou ik op te bestaan. Daar komt het op neer. Wat staan de gramschap van God. Alleen een blik over God en je sterft al. Iedereen die de Heer Jezus zag in zijn glorie, die valt neer als dood. Laat staan van de toorn van God. Gods brandende en vurige passie voor hemzelf. O mensen, ik hoop dat u ziet dat aan het kruis, dat alleen God de toorn van God kan verdragen. Dat alleen God de Zoon de toorn van God kan verdragen. Daarom is zijn godheid ook zo noodzakelijk aan het kruis en zijn mensheid. Hij kreeg de zonde van ons toegerekend. En hij kreeg de toorn die daarbij hoorde. En hij kon dat doorstaan vanwege zijn goddelijk karakter. Als onmetelijk en oneindige persoon kon hij dat dragen. Niemand anders kon de toorn van God bedaren. Geen enkel wezen op aarde kon de toorn van God luwen of kalmeren. Maar veel meer nog, en het is niet luwen, het is niet kalmeren, alsof het, en dat zie je nog wel eens in het begin vorige eeuw, in de 18 en 1900, dat de psychologie opkwam, en dat de wraak, het was een wraak van God, een duistere kant van God. Zo werd het omschreven. Zoals de aarde een zonnige kant heeft en een fijn gezicht, zo heeft de aarde ook een duistere kant. Zo hebben wij dat ook. We hebben een blij gezicht, maar overal als je op de verkeerde knop drukt, dan krijg je een andere Erik. Dan zie je in één keer Erik in zijn furie naar voren komen. Wel, zo werd God voorgeschoteld als zijnde van, oh, dat is, het is een duistere kant in God. Alsof het een ongecontroleerde en een ongegronde emotie was. Laat dat nog uw gedachte zijn. Er is een volledig, volmaakte, rechtvaardige toorn. Vanuit de basis van zijn volmaakte rechtvaardigheid is dit een toorn die volmaakt is en perfect gegeven wordt en door de Zoon geabsorbeerd wordt tot volledige genoegdoening. Het was een afgemeten hoeveelheid toorn. Als ik het zo eenvoudig kan omschrijven, hoe moeilijk we dat ook kunnen bedenken. Er was een satisfactie, en dat is een Nederlands woord. Een genoegdoening. Gods toorn was geluwd, exact zoals het moest. Die mensen in de hel maken dat nooit mee. Daar is nooit een moment van satisfactie. Daar is nooit een moment van genoegdoening. Nooit zal dat stoppen. Omdat het niet gaat over een oneindig en een volmaakt persoon. Maar Christus kon dat wel. Ziet u dat de Vader Golgotha bezoekt? En Gods toorn van alle gelovigen, van alle tijden, van alle uitverkorenen op zijn Zoon werpt. En de Zoon absorbeert tot een volmaakte genoegdoening. En Gods toorn is bevredigd, voldaan. En dan komen wij een gepassioneerde Jezus tegen, want wat zeiden we net in onze tekst hier ook. Met krachtige stem riep hij. Met krachtige stem, als het ware dat hij al zijn krachten verzamelde. Dit is de uitroep waarvan de Heer Jezus nooit heeft meegemaakt. Een volmaakte harmonie tussen Vader en Zoon. In eeuwigheid en in zijn mensheid. En hier komt de diepte duisternis waarvan ik zeg, hoe kan ik dat uitleggen? Jezus liep alleen met luider stem. Alle krachten verzamelde hij. En wat riep hij? Eloi, Eloi, lama sabachthani. En dat is Aramees. Marcus heeft het in het Aramees. Matthäus heeft het in het Hebreeuws. Marcus geeft ook gelijk de vertaling. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Psalm 22, we hebben het gelezen. Deze woorden, ik kan ze nauwelijks uitleggen. In de context van 22 zien we ook een scheiding van God. Het verlaten worden door God. God keert de rug toe. De zonde op hem, de toorn op hem. En feitelijk is dit wat het is in de buitenste duisternis te leven. Als God, we lezen ook wel eens in 1 Thessalonicenzen, de hel, de poel des vuurs, daar waar God niet is. Maar wat betekent dat? Daar waar God zijn rug toegekeerd heeft. Waar hij zijn aangezicht niet meer over wil laten zien. Waar de goedheid van God volledig vertrokken is. Waar alleen nog maar de toorn en de passie van God voor zichzelf voor eeuwig zal zijn. Een eeuwige plaats waar eeuwige zonde en toorn zal zijn. Dit is wat de Zoon meemaakt. Dit kunnen wij niet uitleggen. Maar Jezus is absoluut gepassioneerd, want hij zegt nog iets bijzonders. Mijn God. Hij houdt tot de kruisdood, tot het allermoeilijkste moment. Lazen we ook in Psalm 22. Houdt hij vast aan God. Het is mijn God. Mijn God. Als het enige waar de Heer Jezus zich aan vasthoudt, kunnen wij daar wat van leren? Ik zou het wel denken. Ik zou het liever omkeren. Heer, houd u mij maar vast. Anders gaat het niet goed. En Jezus wordt een vloek. Waarom hebt gij mij verlaten? Zal ik u eerlijk zeggen, ik heb geen idee. De diepgang van deze woorden, hoe we dat uit kunnen leggen. Waarom hebt gij mij verlaten? Ik sta perplex. Volmaakte God. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor eeuwig. Altijd samen, geen begin, geen eind. Volmaakt in hun wezen, volmaakt persoon. Nooit onafscheidelijk van elkaar. De drie eenheid is altijd bijeen geweest. Het is hier niet de scheiding van God. Het is hier dat God de Vader zijn Zoon de rug toekeert. Een tijdje verlaat hij de Zoon. En ik zeg een tijdje, want was het niet dat een... Bij de opstanding vandaag, wat we vieren, was het de vreugde in de hemel weer uitgebroken. Dit was het moment dat het in mijn optiek gewoon stil wordt in de hemel. Zo van, het gaat hier gebeuren. Dit is wat Galaten 3 vers 13 zegt. Dat mag u even opzoeken. Hebben we daar nog tijd voor? Waar ja. Jezus in zijn mensheid door God verlaten. Jezus, de Zoon van God, gescheiden. Het onmogelijk gedaan, het onuitvoerbare uitgevoerd. De buitenste duisternis. Galaten 3 vers 13 samen met 2 Korinthe 5, 21 vormen zo twee versen die heel duidelijk spreken over de transfer. De grote wisselactie. Christus heeft ons vrijgekocht. Weet je wat dat is? Het woord vrijgekocht? Ek agarazzo, van de slavenmarkt van de zonde, gekocht, betaald en meegenomen. Ek, meegenomen, uitgenomen. Van wat? Van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Katara, een vloek. Christus werd een vloek voor ons. Christus werd daar vervloekt. Hij werd door de Vader een vloek gemaakt. De afgelopen weken Bijbelstudie, waar ik ook zei van alles boven de hel is genade. En ik hoop dat u daar ook eens naar gaat leven, dat u en ik, niet u, maar dat wij daarna gaan leven. Dan zien we het kruis van een heel ander perspectief. Christus werd een vloek. Dit is het meest ondergrondelijke moment in de hele wereldgeschiedenis. Dit was de hel op aarde. Meer kunnen we niet zeggen, meer kunnen we niet zien, meer kan ik er niet over uitleggen. Kom, we gaan verder naar 35, Markus 14. We krijgen nog zo'n stukje van spotten en honen. En ik ga daar heel kort overheen. Dat ga ik vandaag eens niet uitleggen. Dat hebben we genoeg gezien. We weten dat er is. Sommige van de omstanders die dit hoorden, de uitspraak van de Heer Jezus met: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En met name die woorden Eloi, Eloi. Wat roepen ze dan van: hij roept Elia. Oh, het klonk er wel na. Iemand liep toe, drinkt er een spons met zure wijn om hem als het ware langer in leven te houden. Stak hij op een riet, gaf hem te drinken en zei: wel stil. Als hij nu wat drinkt, dan blijft hij langer leven. Dan hebben we tenminste meer tijd om te zien of Elia ook komt. Wat een spotterij, jongens. Dit heeft niks met zorg te maken. Dit is spotterij. Oh, wacht wel af. Kijk wel of Elia komt. Want er was toch een voorloper. Hij zei toch dat hij de Messias was. Wat zou er voor de Messias komen? Een voorloper. Wel, misschien dat hij nog komt. Kan nog net. Hij ademt nog. Als nu de voorloper nog komt, als er nu nog Elia komt, dan komt het allemaal nog net goed. Dan zou hij toch nog de Zoon van God kunnen zijn, de Messias. Spotterij door het laatste moment. Daar zien we de diepe duisternis nog eens een keer naar voren komen. Vers 37, daar wou ik eigenlijk bij stilstaan. En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. Weten we de luide kreet? De tweede luide kreet die we hier horen, Eloi, Eloi, lama sabachthani, was de eerste luid. En dit was: het is volbracht. Hij is volbracht. Missie compleet. De betaling is gedaan. Het is volbracht. Dit is het moment waar de Heer Jezus weet: ik heb het gedaan wat ik moest doen. Met luider stem. Hij boog het hoofd, zegt Johannes vers 30 dan, en gaf de geest. Lucas die zegt dan nog dit bij dat Jezus zegt: in uw handen beveel ik mijn geest. En hij stierf. Hij legt zelf zijn leven af. Zijn benen hoeven niet gebroken te worden. Jezus legt zelf zijn leven af. En reken maar dat centurion hoeveel kruisigingen zou hij gezien hebben? Hoeveel zullen er aan het eind, vlak voordat ze sterven, nog zo'n kracht hebben om zo te kunnen roepen tot hun vader? Duisternis geweest, uit alle macht: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij is volbracht met luider stem. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Dan zijn we volgende week. Waarlijk. Waarlijk, dit was de Zoon van God. Een overwinningskreet van de Heer aan het kruis. Het is volbracht. Hij alleen kon de prijs betalen. God heeft letterlijk op aarde laten zien wat de hel was. Als u hier vandaag aanwezig bent, en u bent nu wederom geboren, of u gelooft, zal ik eerlijk zeggen, interesseert mij niet zoveel meer. Of u van de feiten van Jezus weet, fijn. Maar bent u wederom geboren? Als u hier bent en u bent nu wederom geboren, u heeft Gods leven niet in u. Gods levensadem is niet in u geplaatst. U bent niet geboren uit God. U heeft niet die geboorte meegemaakt waar Jezus over spreekt bij Nicodemus. Je moet wederom geboren zijn. En geboorte, wat staat er in uw paspoort? Er staat een dag. Als u bij het ziekenhuis gaat, dan staat er zelfs een tijd bij. 1400 uur geboren. Heeft u dat moment gegaan? Bent u van de duisternis naar het licht gegaan? Bent u over die streep gegaan? Bent u door de enge poort gegaan? Als dat niet zo is, dan ben u maar één ding aan het doen. Dat is de toorn van God aan het opstapelen. En oh, als u naar die mensen om u heen kijkt, die leven makkelijk. Maar één dag komt de Heer Jezus terug. Waren dat niet zijn woorden aan Caiaphas? Oh, één dag zul je mij zien terugkomen op de wolken. En dat niet om te zeggen van, ach, kom toch maar binnen. Maar dan, Openbaring hoofdstuk 19, is het Jezus die de gramschap van God in een perskuip uitperst. Tot de laatste drup zal het eruit gewrongen worden. Daar spreekt niet meer over een beker. Dat spreekt over een perskuip. Hoe gruwelijk moet dat nog niet zijn? Als u niet wederom geboren bent, dan kan ik maar één ding zeggen. Vlucht naar de Heer. Toets uw geloof of u werkelijk wederom geboren bent. Of uw geloof niet alleen maar intellectuele kennis is. Maar dat u ook inderdaad die stap gedaan heeft. En zegt van ja, ik ben door die enge poort gegaan. En dat is een momentsbeslissing. Ik ben van het licht naar het duister gegaan. Er is geen schemer. Doe het vandaag. Doe het vandaag. Vandaag is de dag. Stel het niet uit. De armen van de Heer staan wagenwijd open voor ieder die komt met berouw en inkeer in zijn hart en het uitsmijkt. En kom nu. En als u wederom geboren bent, dan hoop ik dat u het kruis nooit meer ziet als een geschenk om u van uw zonde te verlossen en alleen maar om de relatie te herstellen. U bent verlost van Gods toorn. Ha! Gods passie voor zichzelf is gestopt, is bekoeld aan het kruis. Maar als u dat gaat zien, dan zal ik u zeggen, dan wordt uw aanbidding anders. Dan wordt uw beeld van God helderder. En dan wordt u dankbaarder en nederiger voor hetgeen wat u uit genade ontvangen hebt. Want geen van ons was anders dan Caiaphas. Niemand van ons is anders dan Pilatus. Niemand van ons kan inderdaad zeggen, och, als ik daar gestaan had, dan had ik u zeker niet gekruisigd, Heer. Nee. Hij deed het voor u en mij. En ik hoop dat uw dankbaarheid groeit en dat uw beeld van de kruisdood en de duisternis die er gaande is, nooit van uw aangezicht af zal gaan. Want daar leren wij God kennen. Eén dag zullen we bij hem zijn en dan zijn we van gelijk en kunnen we zeggen, oh, wat een eenvoudige God dienen wij. En tot die tijd moeten wij continu werken om onze eenvoud van God voor ogen te houden. Zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn alle karaktereigenschappen waren te zien bij het kruis. Ik wil eindigen met de laatste vers en ze liggen op de grond. Het staat niet in Marcus, maar luister maar gewoon, het is Romeinen. God bewijst echter zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaar waren, al voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Wij zien Gods toorn nooit meer naar ons gericht. En dat uit genade. Mensen, ik kan u alleen maar één ding zeggen. Dat geeft mij reden om de Heer te danken, te prijzen, te aanbidden en vreugde in mijn hart te hebben. De relatie is niet alleen hersteld. Het is niet alleen zo van, ik ben weer welkom bij de Vader. Er staat niks meer tussen ons. Die gruwelijke toorn is op Christus geplaatst. Wat een dankbaar iets. Vader, ik dank u voor het grote mysterie van het kruis. Wat u daar allemaal bewerkt heeft. Alleen al in Psalm 22 is het adembenemend. Laat staan de momenten dat het gebeurde. En Heer, dit moment, de kruisdood van uw Zoon, zal tot in eeuwigheid zichtbaar zijn. Met alle karaktereigenschappen van u en de miljoenen die we niet benoemd hebben, die zullen wij tot in eeuwigheid ontdekken. Dat is mijn verlangen, dat is mijn wens, Heer. Om te zien wat daar gebeurde. En dan kan ik u zeggen, Heer, dat er maar één lam is die wij tot een eeuwigheid zullen zien. Het lam geslacht voor de grondlegging van de wereld. En hem zullen we aanbidden. O Heer Jezus. We kunnen maar één ding doen. U aanbidden. U vereren. U danken. Niet alleen met woord, maar ook met ons leven. En u liefhebben boven alles. Want dit gaat alle verstand te boven, Heer, wat u gedaan heeft. En dan bedoel ik al het menselijk verstand. Wat u heeft gedaan om uzelf te laten zien wie u bent. Verbazingwekkend, Heer. Wat bent u? Een bijzondere God. Heer Jezus, dank u dat wij tot u kunnen naderen. En dat wij door u kunnen naderen tot de Vader. En dat wij gevrijwaard zijn van Gods toorn. Dat wij kinderen geworden zijn van de Allerhoogste. Dat wij gerechtvaardigd zijn in Christus. Dat wij verheerlijkt zullen worden tot Christus. En dat wij hem zullen zien tot in eeuwigheid. Geprezen zij uw naam. Amen.